Okay. Goedemiddag luisteraars thuis, dit is Peter Dubbelt vanuit de Zuidoverkerk en ik heb voor u de liturgie van deze middagdienst. Ook vanmiddag gaat voor onze eigen predikant Dominee Vogel en het orgel wordt bespeeld door Harry van der Velde. Na het welkom en mededelingen zingen we Psalm 65, de versen 1 en 2. Psalm 65, de versen 1 en 2. Daarna is het tijd om stil te worden voor God en volgt foto mijn groet. En dan zingen we uit Psalm 139, de versen 1, 2 en 3. Psalm 139, de versen 1, 2 en 3. Dan volgt gebed en zingen we gezang 477. Dus gezang 477. Dan gaan onze kinderen naar de zondagschool en volgt de collecte. En zal de schriftlezing gedaan worden. En vanmiddag is dat uit drie Bijbelboeken. Psalm 65, de versen 1 tot 5. Dus de eerste schriftlezing is uit Psalm 65, de versen 1 tot 5. Dan lezen we uit Efeziërs 1, de versen 1 tot 14. Dus Efeziërs 1, de versen 1 tot 14. En de derde lezing is uit 1 Korintiërs 1, de versen 26 tot 31. 1 Korintiërs 1, de versen 26 tot 31. Dan volgt de verkondiging en na de verkondiging zingen we gezang 44. Dus na de verkondiging gezang 44. Dan volgt dankzij en voorbeden en de geloofsbelijdenis. En het slotlied van deze middagdienst is Psalm 48, vers 6 uit de Oude Berijming. Dus Psalm 48, vers 6 uit de Oude Berijming. Ik wens u een goede dienst.
Goedemiddag gemeente, fijn dat u er bent, allemaal hartelijk welkom. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 65 en namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen nu met elkaar zingen, Psalm 139, vers 1, 2 en 3. Heer die mij ziet zoals ik ben. We zullen met elkaar bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. We mogen hier vanmiddag samen zijn om samen te luisteren naar wat er in de Bijbel staat. En we vragen van u of u bij ons wil zijn. We hebben net gezongen, hoe kan ik uw geheim doorgronden? Want wij zijn niet de enigen die iets vragen. Er zijn op verschillende plekken hier in Dordrecht mensen die op deze tijd samenkomen. En over de hele wereld zijn er mensen, volop mensen die uw aandacht vragen. En als het over onszelf gaat, dan kunnen we overal zijn, zo zongen we ook. Maar altijd weer komt u ons tegen. We vragen aan u. Wilt u geven niet dat we precies alles begrijpen hoe het werkt, maar dat we iets van u mogen zien vanmiddag. Dat we mogen zien wie u wil zijn voor ons soort mensen. En dat we daar naar leren kijken. En dat we zo leren kijken naar het kruis van de Heere Jezus Christus. Want als we daarnaar kijken, dan begrijpen we eigenlijk nog steeds minder van u. Maar we begrijpen wel dat uw hart spreekt. Hoe u precies bent en hoe u denkt, u bent zo heel anders dan wij mensen. U bent geen mens in het kwadraat, u bent God. Wij zijn kleine mensen, nietige, sterfelijke mensen. U bent de eeuwige God. En we willen u danken dat u ook vanmiddag dat wil laten horen. En we vragen aan u, wilt u geven dat we dat ook op mogen oppakken. En wilt u zo naar ons luisteren en tot ons spreken. Wees u zo bij ons hier in de kerk, wees u bij de kinderen die straks naar de zonderschool gaan. Denkt u aan de kinderen bij de oppas, denkt u aan hen die thuis meeluisteren, op dit moment of later. Zegent u heel uw kerk waar die dan ook samenkomt. We danken u dat u onze God wil zijn. Spreek tot ons. Om Jezus wil. Amen. We gaan eerst met elkaar gezang 477 zingen. Daarna mogen de kinderen naar de zonderschool en wordt er hier in de kerk gecollecteerd. beginnen straks met de kleine. Kleine, kan dat? Ja. Ja, daar beginnen we zo mee. Ik wil in de preek een aantal keer uit de Bijbel lezen, de teksten die ik ook heb aangegeven. Psalm 65, Efeziërs 1 en 1 Korinthe 1. Maar ik wil eerst de preek wat inleiden. Ik weet niet of jullie, hebben de mensen de grootte al gezien of niet, hè? Of wel? Nee. Wat is dit nou precies? Een aantal mensen hebben het al wel gezien. Maar wat stelt het nou eigenlijk voor? Je kunt het haast niet onderscheiden. Ingewikkeld, er zitten een paar mannetjes. De een met een, twee of drie met een hoge hoed. Ik kan het hier nog wat beter zien. Vier zelfs met een hoge hoed. Vijf. Als ik goed kijk, zes. En twee hebben er geen hoge hoed op. Een aantal baarden. Eén met een hele lange baard. En die zit in het midden. En als je hem nog verder zou inzoomen, want het is een stukje uit de schilderij, dan zou het nog vager worden. Het gaat er nou even niet om dat u nou precies kunt zeggen wat dat is, maar dat u zegt, daar gebeurt wel wat, er zitten een paar mannen achter de tafel, het lijkt een soort rechtbank, of in ieder geval, het is een soort vergadering. En er zit een voorzitter met die grote rode baard, en er zitten een paar mensen omheen. Een stukje van een schilderij. En dat grote schilderij, dat zien we nu. Dat is dit schilderij. En dan denkt u, oh ja, dat schilderij. Dat kennen we allemaal wel zo langzamerhand. Dus als je iets in de krant ziet of wat dan ook. Als je wel eens, als je inwoner van Dordrecht bent. Als je, nou dat zijn de meesten van ons. Dan heb je wel eens een afbeelding gezien van de synode van Dordrecht. En daar is van alles over te zeggen. Hè. Je kunt zeggen, ja, wie zit er nou aan de linkerkant? Dat is leuk om dat te vertellen. En aan de rechterkant. En wie zitten er nou een beetje onder een afkapping, afdakje? Dat zullen weer heel hoge heren zijn, want die mogen geen kou in de nek hebben natuurlijk, dat begrijp je. En dat is echt zo. En wie lopen hier nou voor een beetje te paraderen? En wie zitten er nou hier in die achterste banken? Nou, dat zullen wel de minst belangrijke mensen zijn, zo gaat het dan. En wie zitten er nou in het midden? Nou, daar zul je allemaal over kunnen praten. Er hangt nog ergens een touwtje. Waar is dat touwtje dan voor? Best leuk om over zulke dingen te praten natuurlijk. Hè? Over de Dordtse synode waar de Dordtse leerregels zijn opgesteld. Maar dat doe ik nou vanmiddag niet. Maar als je nou eens goed kijkt, dan is dit het verhaal. En dat wil ik hem zeggen. Dit is het hele verhaal. Dit is het hele plaatje. Dat kleine plaatje, kun je dat nog eens laten zien? Er is maar een heel klein facet ervan. Hè? Je ziet inderdaad het bestuur zeg maar, van de synode, het moderame van de synode met Johannes Bogeman in het midden, de voorzitter, en je ziet de scriba en je ziet andere mensen en dan kun je over nadenken en zeggen dat is prachtig. Maar om nou te zeggen dit is nou een plaatje van de synode, dat is niet zo. Ja, een klein stukje daarvan. Waarom begin ik nou zo vanmiddag? Nou, je kunt zo'n klein gedeelte laten zien. Hè? En je zou het nog verder kunnen uitvergroten. Hoe ziet meneer Bogeman er eigenlijk uit? Of dominee Bogeman er eigenlijk uit? Wat kleur heeft zijn baard? Dan denk je van, nou, dat is interessant. Het hoort bij het schilderij. Het hoort er allemaal bij. Maar als je daar helemaal op inzoomt. En als je, zoals je ook die korte of die kleine nog hebt. Dan zou je kunnen zeggen, is dit nu de synode? Nee, die grote is die synode. De wet werd behandeld hè? Op die Dordtse synode. Heel veel dingen. Het ging ook over de uitverkiezing. En je zou kunnen zeggen, zo gaat het daar net mee. Net hetzelfde mee met die uitverkiezing als met dat schilderij. Het is als het ware dat je zegt, we moeten daarover nadenken, over uitverkiezing. Hè, dat God van eeuwigheid mensen verkoren heeft tot zaligheid. En dan moet je over nadenken. En dan moet je dus een beetje uitvergroten, inzoomen en uitvergroten. En dan moet je eens naar kijken, hoe zit dat nou precies? Maar als je dat gedaan hebt, dan moet je het weer even terugzetten. Op de plek terugzetten. En moet je zeggen van, dat kleine schilderijtje, dat is het nou. Of die uitverkiezing, dat is het nou. Dat is nou waar het in het evangelie, waar het in de Bijbel en de kerk over gaat. Zo is het niet. Het is een klein facet ervan. Klein stukje van het schilderij van God. En het hele schilderij van Gods plan om mensen te redden. Ja, daar had ik een ander schilderij voor mee moeten nemen. Ja, dan zou er een heel groot kruis staan. Een heel groot kruis met nog een aantal dingen eromheen. Er staat ook het woord uitverkiezing, er staat ook het woord kerk en er staat ook het woord avondmaal. En er staan nog heel veel andere woorden. Maar dan zou je eigenlijk een heel groot kruis zien. Dat is het schilderij van God. Het is wel mooi dat we door zijn leerregels, ik ga die niet helemaal lezen met u. Ik hoop dat u ze thuis een keer leest. Ze zijn ook in een andere vertaling of een andere hertaling moet ik zeggen, te krijgen van dokter Verboom. En ik begreep dat er misschien een bijbelstudiegroep ook mee bezig gaat. Best goed om daar goed naar te kijken, maar het is maar een klein facet ervan. Maar het mooie, de Dordtse leerregels geven dat ook zelf aan. Want wat is nou het belangrijkste, wat is nou Gods schilderij? Er staat in artikel 1.3, om de mensen tot geloof te brengen, zendt God in zijn goede tierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door hun dienst worden de mensen geroepen tot bekering en tot het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen ze in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Nou, ze zeggen daar eigenlijk ook, ja, dat is het schilderij. Het schilderij is het schilderij van het evangelie, van het kruis van Christus. Er staan heel veel dingen omheen. Daar gaan we het nu even over hebben, maar vergeet niet wat dat hele schilderij is. Want ga je denken dat dat kleine stukje, alsof meneer Bogeman, dominee Bogeman zelf de synode is. Alsof het daarover gaat. Alsof het de uitverkiezing het evangelie is. En zeker onze vragen erover het evangelie zijn. Maar het is en blijft vreemd. Dat mensen dan toch niet durven zeggen van ja, maar, of toch blijven zeggen, moet ik zeggen, die uitverkiezing is het allerbelangrijkste. Ja, op zo'n schilderij is alles belangrijk natuurlijk. Je kunt niet zeggen van, dit is niet belangrijk, dat is niet belangrijk. Maar wat God heeft willen schenken, wat God gegeven heeft in deze wereld, dat is het kruis van zijn zoon. Maar hoe komt het nou dat mensen dan toch daarin vastlopen? En zeggen, maar het is toch ook uitverkiezing. En dan, ja, dat gaat dus ook niet zomaar. En daar hoor je dus niet automatisch bij. En dat betekent toch ook van dat als er uitverkiezing is, dat er ook verwerping is. En dat mensen er wel bij horen en er niet bij horen. En dan zie je toch dat schilderij met dat kruis. Ik denk, ja, dat kun je zeggen, dat kruis dat is belangrijk. De krib is belangrijk, het kruis is belangrijk, het lege graf is belangrijk, de wederkomst is belangrijk. Maar eigenlijk is dat ene woordje uitverkiezing wat erbij staat het meest belangrijk. Terwijl God toch zelf dat kruis als het meest belangrijke geeft. Hè? Hoe zit het dan, hoe komt het dan? Nou, dat heeft hiermee te maken, vooral ook mee te maken, dat we graag willen dat alles ook klopt in het leven. Het moet wel kloppen en we moeten wel er logisch over na kunnen denken. En zo moet het zijn. Hè? Je moet kunnen nadenken. Als het geloof een geschenk van God is en er uitverkiezing is, dan geeft God het geloof dus alleen maar aan bepaalde mensen. En dan geeft God het geloof aan bepaalde mensen niet. Dus ja, dan is toch eigenlijk de uitverkiezing het belangrijkste. En dan kijk je naar zo'n schilderij en zeggen, ja, het kruis van Christus is het belangrijkste schilderij, maar er staat toch dat ene woordje. En dan klopt het niet helemaal. Maar heb je wel eens naar een schilderij van Escher gekeken? Klopt zo'n schilderij helemaal? Ja, het klopt helemaal. Het zit toch heel anders in elkaar dan we denken. Slecht voorbeeld. Maar probeer eraan te denken. Gods schilderij moet ik zeggen, wil uitbeelden wat God heeft geschilderd. En niet wat wij mensen schilderen. God schildert ons voor ogen en laat ons verkondigen het kruis van Christus. En toch. Je zou maar, en dat zijn er niet weinigen, je zou maar in dat systeem gevangen zitten met je gedachten. Ja, maar er is uitverkiezing. En als je er komen moet, dan kom je er. En als je er niet komen mag, dan kom je er niet. Zo logisch als het maar zijn kan. Er is geen spel tussen te krijgen. Zwart is zwart. En wit is wit. Maar de schilderij van Escher, je weet het. Zwart en wit lopen in elkaar over. Hè? Maar we weten het. Wat je in je jonge jaren meekrijgt. Dat vergeet je nooit meer. En als je in je jonge jaren hebt meegekregen van ja, God belooft het wel, maar het welmenend aanbod van God is alleen maar voor hen die, en dan komen er een aantal mensen. Het is niet zomaar voor jou. Je moet er niet op rekenen dat jij erbij hoort, wie denk je wel dat je bent. Soms kunnen kleine opmerkingen je al zo naar beneden halen, dat het hele kruis van Christus, dat grote schilderij van God, dat dat op de achtergrond verdwijnt. En dan blijven die opmerkingen van, hoe goed bedoeld soms ook, van de dominee, van je vader, je moeder, je oma, zomaar een beetje hangen. En eigenlijk alles bepalen. Dan gaat het erom van, ja, zo is het. Die dominee kan mooi praten. En je kunt mooi in de Bijbel lezen, je kunt mooi bidden, je kunt mooie liederen zingen. Je kunt helemaal ontroerd raken, de tranen kunnen over je wangen biggelen. Maar als je er niet bij hoort, dan hoor je er niet bij. Heel simpel. En dan staat alles dus in het kader niet van het schilderij van God, maar het schilderij dat er voor jou geschilderd is. Door mensen. En het schilderij van God is het kruis van Christus. Vergeet het nooit. Maar haar zeg je toch, het is toch gewoon zo, het is toch zo. Als er nou uitverkiezing is, dan kom je er wel of kom je er niet, dat is toch het verhaal. Ik zou zeggen, kijk nog eens naar zo'n schilderij van Escher. Het klopt wel, het klopt niet. En wat zeggen we nou in de kerk altijd? Wat zeggen we in de kerk altijd? Van, wie heeft er nou uiteindelijk gelijk? Wie heeft er nou, op wie moet je nou letten? Naar wie moet je nou luisteren? Moet je luisteren naar een dominee? Nou, wel handig als je het af en toe doet. Of moet je zeggen van niet naar deze dominee, maar juist naar een andere dominee? Dat kan ook. Zeg die is beter. En dan zegt iemand anders, ik heb er nog een weer gehoord, die is goed. Moet je daarnaar luisteren? Moet je luisteren naar wat je vader of je moeder hebt meegemaakt? Of misschien dat je zegt van ja, ik heb eens iemand meegemaakt, dat was zo'n overtuigd kind van God, daar moet ik naar luisteren. Zoals bij haar gegaan is. Of zeg je van, zal ik toch maar luisteren naar wat God zelf te zeggen heeft? Wie is er nou belangrijker, hè? Ja, je kunt zeggen, ja, die dominee vertelt wat. Die andere dominee vertelt wat. Maar ik heb het bij mijn vader en moeder zo gezien. Dus dan zal dat wel waar zijn. Ik zal het niet ontkennen. Maar wie heeft er nou gelijk? En naar wie luisteren? We luisteren naar de Bijbel. En we lezen eerst Psalm 65. We lezen vers 1 tot en met 5. En het mooie is, ik hoop dat je het gemerkt hebt, we zijn ook begonnen met een lofzang. En we hebben al nog een andere lofzang gezongen. En Psalm 65 is dus een lofzang. Als je in de Bijbel over uitverkiezing gaat, dan is het niet iets van huk, eng, afblijven. Maar er is iets om over te zingen. En doet Psalm 65 ook. Een psalm van David, een lied voor de koorleider. De lofzang is in stilte tot u, o God in Sion. Aan u zal de gelofte nagekomen worden. U hoort het gebed. Tot u zal alle vlees komen. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent u. Welzalig is hij die u verkiest en doet naderen, die mag wonen in uw voorhoven. Wij worden verzadigd met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Prachtige psalm, heel veel over te zeggen. Maar goed, dat laat ik nou liggen. Maar wat staat er nou in vers 5? Welzalig is hij die u verkiest en doet naderen, die mag wonen in uw voorhoofd. Welzalig, welgelukzalig, werkelijk te feliciteren ben je. En dan blijkt dat Gods uitkiezen van mensen een enorm groot geschenk is in de eerste plaats. Werkelijk gelukkig ben je. Ja, dat zal dan wel. Maar geldt dat dan zomaar iedereen? Zit er ook vaak achter, hè? Een soort houding van, ja, maar het kan toch niet voor iedereen zo zijn? Nou, hoe lees je dit dan? Nou, als je dat zo leest, de lofzang is in stilte u. U vergeeft mij mijn schuld. U hoort mijn gebed. En ongerechtigheden waren sterker dan ik. Ik ben ten onder gegaan, maar u verzoent het. Nou, wat is een mens gelukkig als die bij u mag komen? Wat is een mens gelukkig als u hem roept? Wat is een mens gelukkig als u hem verkiest? Je leest dit als iets waarvan je niet zegt van ja, maar dit geldt niet voor iedereen. Je leest dit als iets waar die dichter, waar David heel blij van wordt. En dankbaar van wordt. Dat hij denkt van, God kiest mij, heeft ook mij uitgekozen. Dat ik zomaar bij hem mag komen. En hij dankt God daarvoor. En hij zegt niet van, ja, maar ik weet niet of ik er echt bij hoor. En ik weet niet, want dan moet er dit en dan moet er dat. U verzoent me, u verzoent mijn schuld. Dat doet u gewoon. Wie bent u? Wat voor God bent u? Welzalig is hij die u verkiest. Nou, dan ben je echt werkelijk gelukkig als je, niet als je zomaar verkoren bent, verkoren dat je bij hem mag zijn. En dat hij je schuld vergeeft. En dat hij je gebed hoort. Zo spreekt Psalm 65. Een uitverkiezing om bij God te wonen. En ja, dat is zo verbonden met het komen naar de tempel, naar de kerk, dat je denkt van ja, maar hoe kom je dan hier? Ik ben ja, misschien geboren in een christelijk gezin. Mijn ouders hebben me hier laten dopen. En ik heb vanaf het begin mogen horen die woorden van God en dat is mijn eigen geworden. Nou, ik dank u daarvoor dat u mij daarvoor gekozen hebt. Of misschien ben je bevriend geraakt met een christen en dat je daarom in de kerk gekomen bent. Zomaar naar de kerk bent meegekomen. Op een andere manier. Dat je zegt, ik mag hier zijn en ik mag iets horen. Dat is iets. Dat is een geweldig geschenk van u. Blijkbaar heeft u ook mij op het oog. Ja, kun je er weer tegenin brengen, hè? Gaat het dan over, de mensen die het weten, die begrijpen dat, wat ik zeg. Gaat het dan over de verkiezing van eeuwigheid? Gaat het dan over de verkiezing die in de eeuwigheid plaatsvond? Gaat het niet gewoon over dat God je uitkiest om ook in de kerk te mogen komen, maar dat dat nog niet iets zegt over? Het gaat niet over de verkiezing van eeuwigheid. Het gaat nooit over dingen in de kerk, hè? Het gaat nooit over dingen, het gaat altijd over God in de kerk. Het gaat niet over dingen. Geloof je hierin, geloof je daarin, geloof je daarin. Nou, ik geloof in heel weinig dingen, eerlijk gezegd, maar ik geloof wel in God. Die heel veel dingen kan. Ik geloof niet in dit of dat, ik geloof in God die dit en dat doet. En ik geloof in de God die verkiest dat ik bij hem mag komen. En daarom ben ik ook hier in de kerk. Zo werkt God. Ik zeg, is dit de verkiezing van eeuwigheid? Het is dezelfde God die erachter zit. Het is niet een ding dat erachter zit, er zit een hart achter. Misschien moeten we dat ook wel weer meer leren. Het gaat in de kerk niet om dingen. Mensen zeggen, geloof je in de duivel? Nee, natuurlijk geloof ik niet in de duivel. Ik hecht hem geen enkel vertrouwen toe. Ik vertrouw hem voor 0,0 cent. Ik geloof in God. Daar geloof ik in. Daar vertrouw ik op. En zo is het met heel veel dingen. Nou, geloof je in de verkiezing? Nee, ik geloof in een God die verkiest. En die tegen mij zegt, je mag hier zijn. En dan hoor ik zijn stem erachter. En dan weet ik, dat is zijn stem. De stem van de goede herder. Nou, is dat nou die verkiezing van eeuwigheid nogmaals? En die bepaalt of ik in de hemel mag komen of niet? Nou, daarover gaat het inderdaad ook over de Dordtse leerregels. En het eerste hoofdstuk, dat gaat helemaal over de verkiezing van eeuwigheid. Over verkiezing en verwerping. En er zijn heel wat artikelen, ik kon ze ook niet allemaal opnemen. Het zijn 18 artikelen en dan zijn er ook een heel aantal verwerpingen van dwalingen. Nou, heel goed om te lezen. Maar soms denk je ook wel van, ja, wil ik hier eigenlijk wel over nadenken? Wil ik hier wel over nadenken? En dan denk je aan die woorden van de catechismus. Dus is dat niet genoeg, hè? Zondag 20 gaat het ook over de uitverkiezing. Of zondag 21. Is dat niet genoeg? Ja, dan denk ik, het is eigenlijk ook wel genoeg. En dan staat er, wat geloof je aangaande de heilige katholieke kerk? Dat is dat de Zoon van God van het begin der wereld tot aan het einde zich uit de gehele mensheid een gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren door zijn geest en woord in de eenheid van het ware geloof vergaderd, beschermt en in stand houdt en dat ik daarvan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Er zit alles in. Er zit alles in. En soms denk je, het was al genoeg geweest. Maar dan gaat een hele discussie aan verder. En dat is goed om er een keer over na te denken. Hè? Maar net als bij die plaatje. Je kunt dus even goed naar meneer Bogeman kijken. Maar daarna moet je het weer terugzetten. Maar het is goed om daar eens kennis van te nemen. Want het gaat wel ergens over. Dat wel. Wat nadrukkelijk. Want gewoon maar de vraag van, hoe kom ik nou aan dat geloof? Nou, je kunt heel zwart-wit kun je dat zeggen. Er waren in die tijd, en mensen zijn er nog steeds, er stonden twee kampen tegenover elkaar, en ik zeg het heel schematisch. Je kunt zeggen dat er waren de navolgers van Arminius, en dat was Gomarus en zijn volgelingen. Arminius was al overleden. Maar de navolgers van Arminius. De Arminianen en de Gomaristen. En de navolgelingen van Arminius zeiden, ja, weet je wie God verkiest? God verkiest mensen omdat ze geloven. Omdat ze geloven mogen ze bij God horen. En God wacht eigenlijk min of meer tot ze geloven. En dan heeft hij ze gekozen. De Gomarus zei, nee, God heeft mensen gekozen zodat of opdat ze gaan geloven. God geeft het geloof ook aan die mensen. He, dus is het geloof nou een voorwaarde om uitverkoren te zijn? Is mijn geloof nou zo dat God zegt van, ja, omdat ik zie dat jij geloof hebt, daarom verkies ik jou? En soms lijkt het zo ook zo te zijn in de Bijbel. He. Als het gaat over Abraham in Genesis, dan staat er dat God aan Abraham alles laat zien en dan zegt de sterren aan de hemel, dan zegt Heere God, dan zegt Abraham, of de staten van Abraham. En Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Met andere woorden, God wachtte op dat geloof van Abraham. Maar als je nou eens even verder terug gaat denken, en daar gaat het eigenlijk om, en dat is de hele discussie in het Dordtse leren. Als je nou eens een stapje verder gaat. Maar hoe komt het nou dat Abraham zo ver met God omgaat en zo goed met God omgaat? Was Abraham nou zo iemand die zegt van, kom laat ik eens God volgen? Maar hij volgde zijn eigen goden. In Ur der Chaldeeën en God haalde hem daar vandaan. God riep Abraham. En daarna uit Haran. Ga naar het land dat ik je wijzen zal. God greep hem in zijn nekvel. Er zat helemaal niks van Abraham bij. En hoe dieper je erover na gaat denken, hoe zit dat nou eigenlijk precies? Dan hoor je de woorden van de Heere Jezus. Die tegen zijn discipelen zegt, ja niet jullie hebben mij uitgekozen. Maar ik heb jullie uitgekozen. En Johannes schrijft dat ook in zijn eerste brief. Dit is de liefde niet dat jullie mij hebben lief gehad, dat jullie God hebben lief gehad, maar dat God jullie eerst heeft lief gehad. En nou, daar spreekt Paulus ook heel lyrisch over als we lezen in Efeziërs 1. Dat zullen we nu met elkaar doen. In een lofzang over de uitverkiezing. Dan lezen we vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben we de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van onze overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. En dan zie je van, als je nou allemaal terug gaat rekenen, denken, hoe komt dit nou? Hoe komt dat nou? Hoe komt het nou zo? Nou, dan blijft er niet zoveel van je over, dat is waar. Kun je niet zeggen, omdat ik nou zo'n helder moment had, heb ik mezelf maar aan God overgegeven. Nee, dan is het zo dat je zegt, ja, dat heeft te maken met mijn christelijke opvoeding. Of dat heeft te maken met diegene die mij op het pad bracht. En op een gegeven moment zag ik het licht. En hoe komt het nou dat ik het licht zag? Ja, ik zag het. Ik kreeg het. Dat is een geschenk. En Paulus zegt, ja, dat is al van voor de grondlegging van de wereld zo geweest. Net als Psalm 65. Dus voor de grondlegging der wereld. Dat je zegt van, ik ben door God gekend. Maar zoals ik al zei, soms kom je zo in een discussie waar je eigenlijk niet in wil komen. Mensen lopen er ook in vast. Wie bepaalt nu of ik geloof of niet? Doe ik dat nou zelf? Helpt God mij dan daarbij? En hoe gaat dat nou? En hoe ver gaat het nou? Die hulp van hem, brengt hij me helemaal tot geloof? Of brengt hij me tot de poort? En moet ik dan hetzelfde laatste stukje doen? Is het van mij afhankelijk? En dan denk je zo, ja, er zit wel wat in. En je moet ook ja zeggen, denk je dan, ja. Je moet je hart ook overgeven. En daar gaat het ook vaak in de preek ook over, dat je dat moet doen. Maar aan de andere kant denk je van, ja, maar het is ook zo, als het nou echt van mij zou afhangen, hè, dan ga je nadenken, hoe zit het dan met iemand die niet kan nadenken? Hoe gaat dat dan? Hoe gaat het nou met iemand die verstandelijk beperkt is? Zo verstandelijk beperkt is dat hij niet goed kan nadenken. Moet je dan tot bewust geloof gekomen zijn om er te komen? Is het dus van mij afhankelijk? En als het van mij afhankelijk is, hoe gaat het dan met hen? En een grote vraag in die tijd, en daar gaat het ook over in de Dordtse leerregels, heel pastoraal, en dat begrijpen we ook, hoe zit het dan met kleine kinderen? Die vroeg overlijden, die helemaal nog niet tot verstand gekomen zijn. Hoe zit het daar dan mee? En Kun je dan maar zomaar zeggen van, ja, we God verkiezen omdat ze geloof hebben? Hoe zit dat dan? Is het dan niet, als je zo is, en is dat ook niet de ervaring van je, als je daarover nadenkt? Dat geloof, dat je het feit dat je gelooft, het feit dat je je over kan geven aan de Heer Jezus, en dat een geschenk van de bovenste plank is, dat niet iets is wat je uit jezelf hebt. Dat een geschenk van God is. En dat je, ja, zo gaat het, hè. Je kijkt naar gezinnen. Je kijkt naar families en dan denk je, nou ja, gezin, een aantal kinderen. Hoe komt het nou dat de een wel gelooft en de ander niet gelooft? Nou, dan kun je wel zeggen, ja, dat zal met opvoeding te maken hebben. Ja, nou ja, zelfde opvoeding gehad. Ander karakter, ja, ander karakter. Maar heeft degene die wel gelooft een gelovige karakter of zoiets dergelijks? Is het meer het geloof voor mensen die zich makkelijk kunnen overgeven? Is het maar zo? Of zit daar iets achter wat wij niet goed begrijpen? Of wat wij helemaal niet begrijpen eigenlijk? Dat er toch ergens een geschenk van God is wat je krijgt. En nou, de Dordtse leerregels hebben juist dat willen onderstrepen. Vooral dat. Dat het genade is dat God ons genade geeft. Dat het niet iets is waar je zegt van ja, dat is je eigen keuze alleen maar, zeg maar. Je ziet wel wat je ermee doet. God geeft alles, legt het klaar en ziet wel wat je ervan meeneemt. Maar dat God het ook nog zelf in je hart legt. Gods genade van A tot Z. Kijk weer naar dat schilderij. Waar we ook op moeten nemen. Een kruis. En er staan allerlei dingen bij. Hoe komt het nou dat ik in dat kruis dat ene kleine woordje, verkiezing, er staat een uitroepteken achter. He, met Efeze 1 en met Psalm 65 en zoveel andere teksten. Dat ik daarvan denk van ja, maar dat moet eigenlijk weg. Anders begrijp ik het niet. En hoe komt het nou dat soms zo'n indruk op me maakt dat ik dat hele kruis niet meer zie? Hoe kom ik nou uit dat schematische denken? Nou, vorige week heb ik gezegd, en ik denk dat ik het vandaag weer moet zeggen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Hoe kom je uit het schema? Er zijn mensen die zeggen, ja, daar heb ik eens een keer zo'n geweldig goede preek over gehoord. Ik denk, ja, maar mooi, fijn voor je. Ja, dat moet je eens lezen, dat boek moet je eens lezen. Ja, ik kan je eerlijk zeggen, ik had misschien wel een aantal rijen boeken geven van zegt de ene zegt het zus en de ander zegt het zo en weer een ander zegt het weer zo. Nou ja, wat vind je mooier? Nou, wat bij je aansluit natuurlijk. Dat is logisch, dat je denkt van ja, maar die spreekt mijn taal niet. Ik bedoel, die begrijpt me niet helemaal, dat laat ik gewoon liggen. Een evangelisch, dat lees ik niet. En dat is zwaar gereformeerd, lees ik niet. Dat is vrijgemaakt, lees ik niet. Christ gereformeerd, nou, het hangt er vanaf welke kant, net Christ gereformeerd. Nou, zo gaat het toch? Ik heb nou een fijn boekje. Nou, een mooie preek gehoord. Lees de Bijbel eens. Kijk eens naar de heiland. Lees de Bijbel eens. Kijk eens inderdaad hoe de Heer Jezus met mensen omgaat. Hoe God met mensen omgaat. En dan zie je toch altijd weer het kruis oplichten. En die woorden, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan, dat je daarna ziet van dat ik tot hem gekomen ben. Ja, dat heb ik ook aan hem te danken, dat is duidelijk. Maar wat is nou het schilderij? Dat is dat kruis van hem. En dan ga je de Bijbel lezen en dan denk je van ja, is het nou zwart-wit? Nee, de Bijbel spreekt daar heel verschillend ook over. De Bijbel zegt aan de ene kant strijd om in te gaan. Ze zeggen, ja, hoe dan me vechten om in te gaan als ik er toch wel kom? He, zoiets. Wat heb je dan voor zin? Wie geroepen zij of wie uitverkoren zijn, komen er toch wel. Waarom zouden we moeten knokken? De Heer Jezus zegt het, strijd om in te gaan. Is dat niet, laat me lopen, want je komt er toch wel. Zegt hij niet. Aan de andere kant zegt, he, wat staat er ook zo heel duidelijk in de Bijbel, Efeze 2... Dat je gered wordt door het geloof uit genade en dat niet uit jezelf. Maar het geloof is een geschenk van God. De Heer Jezus vraagt ons niet om het allemaal precies te begrijpen of in een schema te vatten. Dat doet de Bijbel zelf ook niet. De Heer Jezus vraagt ons, kijk nou eens naar het kruis. Kijk nou eens naar het kruis. Ja, maar kijken. Ja, te makkelijk. Gaat zomaar zeker. Nou ja, de mensen in de woestijn moesten alleen maar naar die slang kijken. Hè? Alleen maar daarnaar kijken. En die hoofdman over 100 hoefde maar te zeggen, heren, kom en mijn knecht zal genezen zijn. Spreek slechts één woord. Wel makkelijk hoor. Helemaal niet makkelijk. Maar ja, of wel makkelijk. Van Gods kant is het zo eenvoudig. Maar moet je daar dan heel bijzonder voor zijn? Een bijzonder mens voor zijn? Maar waar denk je dan aan? Een bijzondere uitverkoren mensen? Nou, dat ja, bijzonder vrome mensen. En dan kent er iedereen wel een keer, of misschien wel je overgrootmoeder of je grootmoeder. Dat was zo'n bijzonder mens, die zat de hele dag in de Bijbel te lezen. Die deed dit en dat. Dat is een echte. En dat is bij mij niet gebeurd. Zoveel hebben dat, heel veel mensen hebben dat. Of die op een andere manier, ja, die, als ik die zie dan, nou die straalt helemaal van God. Ik ben maar een gewoon mens. Weet je waarom God Israël uitkoos? In het Oude Testament. Maar dat was niet omdat het nou zo'n geweldig volk was. Ik heb als Joden zelf horen zeggen van nou, hij heeft ons gekozen omdat we het meest vervelende volk waren. Nou, als je het Oude Testament leest, krijg je niet het idee van dat dat nou zo'n supervolk was. Zo gehoorzaam, zo volgzaam, zo goed. Integendeel. En ik denk dat het met de kerk net zo is. En zegt Paulus ook hè, in 1 Korinthe 1, dat is ons laatste gedeelte. 1 Korinthe 1, zo mooi. Vanaf vers 26. Er staat, let namelijk op uw roeping, broeders. Wat voor mensen waren dat in Korinthe, die uitverkoren waren. Er zijn onder u niet vele wijzen naar het vlees. Niet veel machtige, niet veel aanzienlijke. Jan Rap en zijn maat, om het maar zo te zeggen. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren en wat niets is, om wat iets is te niet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Niemand zou zeggen van kijk mij eens. Maar uit hem bent u in Christus Jezus die voor ons is geworden wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. En daar wil ik graag mee eindigen. Die roemt, roemen in de Heer. Als het over deze dingen gaat, kijk naar het kruis van Christus. En zeg, ik wil u danken. Als we begrijpen dat hij het danken waard is, dan begrijpen we iets van het geheim van de verkiezing. Dat het in hem van A tot Z helemaal vast ligt. En dat ik me rustig aan hem kan overgeven. Dank nu allen God. Gezang 44. Amen. We zullen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel. Wie zijn wij dat wij dingen zeggen over u, als u die niet zelfs ons had gegeven. En we hebben iets van uw schilderij gezien. Het schilderij van Christus Jezus. Wat u hebt getekend. Wat u geschilderd hebt. En ons voor ogen schildert. En u zegt er nog veel meer in. Dat wie in hem het leven vindt, al lang gevonden is. Van eeuwigheid al. En tot in eeuwigheid. Het ligt zo vast bij u. We willen u heel hartelijk danken, Heere God. Dat iedere keer maar weer het getuigenis van deze enige echte goede herder, Jezus Christus, naar voren komt. We willen u danken dat u ons hier bracht. Dat u ons hier brengt elke keer weer, dat we van kindsbeen aan in de kerk mogen komen. Of dat we meegenomen zijn door iemand anders. Of dat u ons in onze gedachten gestuurd hebt om hier te komen. En als u stuurt, dan bent u ergens mee bezig. Als u ons ergens geboren laat worden, dan is dat ook niet zomaar. En als we zomaar meegenomen worden, dan is dat ook niet zomaar. We danken u voor de diepte van het geheim van u. U bent een grotere God dan wij ons kunnen voorstellen. En we hebben lang niet alles van u zo in de gaten als we soms wel denken. U kent ons ook als we echt zitten met deze vragen. Vragen die misschien voor een ander niet zo belangrijk zijn, maar die juist voor ons zo, en voor sommigen van ons zo ongelooflijk belangrijk zijn. Omdat het altijd weer gaat over die vraag, hoor ik er wel bij? Heren, en als we die vraag aan u stellen, dan klinkt dat gewoon ook slecht. Omdat u gezonder bent om het evangelie en u het evangelie laat doorgeven. En omdat u verloren mensen zoekt. En omdat u tegen niemand gezegd heeft dat hij er niet bij hoort. Heer God, en ook al weten we dat allemaal. Soms zit dat gewoon ergens verborgen in onze gedachten. Hoor ik er wel echt bij. Geef dat we niet alleen maar ons wat schamen voor die vraag, maar dat we juist weer naar het kruis van Christus kijken. Want daar zien we u zoals u bent, in uw overgave voor deze wereld. En daar horen we het u zeggen. Het is volbracht. En als we zo in gedachten daar staan bij dat kruis van Golgotha, dan zien we hoe u bent. Dan zien we dat schilderij. En dan horen we dat het vast ligt van eeuwigheid. Tot in eeuwigheid. Heren, we danken u dat we daarover na mogen denken. Bewaar ons ervoor dat we onze eigen gedachten erover vormen zonder. En dat we zo in sta in de weg. Nee, dat we zo in sta in de weg kunnen zijn voor anderen. Breek de muren van ons hart af. Geef dat we voldoende zullen hebben aan uw eenvoudige evangelie. Heren, maak ons klein voor u. Als het over deze dingen gaat. Hoe zouden we nog groot kunnen zijn? En als we dat dan lazen van in Korinthe. Hele gewone mensen. Kleine mensen. Nietige mensen. Mensen die niet meetellen. Heere God. Zulke mensen kiest u uit. En als wij hier dan zitten. Dan blijft er niet veel van ons over. In de zin van dat wij nou het geweldige korps zijn waar u uit selecteert. We danken u voor uw genade in Christus. We danken u voor hem. Heere, leert u ons zo om in hem ons hoogst geluk te zien. En om zo verder te gaan. Helpt u ons van onze dingen af die diep in ons zitten en ons van u afhouden. Haalt u ons ook van dingen af waarmee we u vaarwel zeggen, terwijl u heel dichtbij bent. Heren, zegent u zo ons allen. En stelt u ons ook tot een zegen. Geef dat we het niet als iets moeilijks meenemen, maar als een zegen mee mogen nemen. Van voor de grondlegging de wereld, van kindsbeen aan, en ja, daarvoor. Van die eeuwige, rijke God. Geef dat we daarover mogen zingen. Voor ons en voor allen die het mogen horen. Zegent u zo het werk van zending en evangelisatie. Geef dat we het niet in een hokje proberen te krijgen. Maar dat we gewoon het evangelie verkondigen. In de wetenschap dat u uw werk doet. Heere, zegent u ons zo op de plek waar we wonen en werken. Zegent u onze samenleving. Zegent u ons land en volk. Zegent u onze koning en koningin. Zegent u het kabinet. De minister-president. Zegent u ook de burgemeester van deze stad. Zegent u heel ons volk. Weest u in de brandhaarden van deze wereld aanwezig. Heere, zegent u uw kerk die daar ook aanwezig is. Maak ze sterk in u. Denkt u aan uw kerk in Noord-Korea. Aan hen die leven onder het kruis in Pakistan, in Saoedi-Arabië. Zegent u allen die in deze westerse cultuur probeert staande te blijven, maar bij wie het niet lukt. Heren, houdt u ze vast. Zegent u uw kerk, juist ook hier in West-Europa. Daar bidden we om. Heren, zo komen we tot u. En we vragen aan u, gaat u met ons mee naar huis? Wees u onze goede herder. Draagt u ons in de komende week. Wees met ons als het ons goed gaat. Wees met ons als het ons slecht gaat. Pakt u ons bij de rechterhand. En geef dat we ons daar veilig bij weten. Wie is een God als u? Nergens is die te vinden. En we kijken naar uw schilderij. We kijken naar Christus. Uw lieve Zoon. Onze Heere, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Ik kan me zo maar voorstellen dat u denkt van nou, ik had daar die vraag nog over. Stelt u die gerust? Er is daar een kerkelijke brievenbus, maar aan mijn deur zit een pastoriebrievenbus. Daar kunt u van alles in doen. Kunt ook op mijn mail zetten, brief sturen. Dan hoop ik er een volgende keer in de dienst op in te gaan. Ik ga niet al die brieven, want ik verwacht er toch wel wat, heel persoonlijk beantwoorden. Ik probeer er in de dienst op in te gaan. Wanneer dat precies is, dat weet ik nog niet, maar we zullen dat zien. We gaan nu met elkaar het geloof belijden. Nee, ik moet nog één ding zeggen. De Dordtse leerregels hebben 5 hoofdstukken. Ik heb het nu gehad over verkiezing. Vooral over verkiezing. Ik kan me voorstellen dat er wat vragen over verwerping zijn. Er zijn dan nog 4 hoofdstukken. Dus ik kan me zo voorstellen dat we in totaal 5 keer over een hoofdstuk, over het onderwerp van het hoofdstuk van de Dordtse leerregels nadenken. Nou, de synode die sloot in mei. Het volgende jaar, dus we hebben nog een tijdje te gaan. Maar we gaan nu met elkaar het geloof belijden. Met de 12 artikelen. En daarna zingen we, want deze God is onze God. Ik verzoek u te gaan staan. En de geloofsbelijdenis van Nicea, die laat ook iets van het geheim van God zien. Die graaft er ook wat meer in. Wie is God? En we willen dan ook dat geloof met die belijdenis belijden. De geloofsbelijdenis van Nicea. We geloven in één God. De almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. en in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige katholieke en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van de zonde en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.